Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 60, het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen. En wat er volgt in vers 7 van Psalm 60. Mee aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen als ook Dodse leerregels hoofdstuk 3-4, de paragrafen 1 en 2. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen Matthäus 19, de versen 16 tot en met 30. Matthäus 19, de versen 16 tot en met 30. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En wij belijden met hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels, paragraaf 1 en 2. De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Lezen Matthäus 19 vanaf vers 16. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen. Verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar ik zeg u, dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.
gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 14, de versen 1, 2 en 3. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed. En vers 2 en ook vers 3. Psalm 14, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, vanmiddag gaan we weer door met de behandeling van de catechismus. Zondag 2 is aan de beurt. Let erop van het gedeelte wat ons zojuist is voorgelezen aan Matthäus 19, de versen 16 tot en met 30. De bekende geschiedenis van de rijke jongeling. Ik lees alleen vers 21 nog een keer. Matthäus 19, vers 21. Jezus zeide tot hem: zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen. Verkoop wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Nu aansluitend zondag 2, de vraag en de antwoorden. Vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Vraag en antwoord 4. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in de hoofdsom. Matthäus 22, vers 37 tot 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, en dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Daarop vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben er van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover zondag 2. Ik noem als thema hierbij de wet en de kennis van de zonde. 3 aandachtspunten. Eerst het onderwijs door de wet in vraag en antwoord 3. Daarna, tweede dus, de eis van de wet in vraag en antwoord 4. Als derde verhouding tot de wet in vraag en antwoord 5. Dus het thema is de wet en de kennis van de zonde. Het onderwijs door de wet. De eis van de wet. Als derde de verhouding tot de wet. Onze eerste gedachte is het onderwijs door de wet. Gemeente, jongens en meisjes. Ergens in het land van Israël woont een jonge man. Net gelezen, Matthäus 19. Het is echt een heel sympathieke jonge man. Hij is rijk. Hij is ook heel serieus. Hij heeft ontzettend veel geleerd van de rabbijnen. Over hoe hij moet leven volgens de Joodse wetten. Over wat hij wel en niet mocht eten. Wat hij wel en niet mocht doen op de Sabbat bijvoorbeeld. En daar hield hij zich heel goed aan. Want hij dacht, als ik heel goed leef, volgens deze wetten, volgens deze regels, nou, dan kom ik in de hemel. Maar op een dag heeft die jonge man ook van de Heer Jezus gehoord. En dan is hij helemaal verbaasd. Want de Heer Jezus, die preekt totaal anders. Het is hem opgevallen wat een groot verschil er is tussen het onderwijs van de rabbijnen en van de Heer Jezus. Hij begreep inmiddels wel uit de woorden van de Heer Jezus dat de eisen van de wetgeleerden onvoldoende zijn voor de zaligheid. En dat heeft hem geschokt. O, zit het dan bij mij? Daarom gaat hij naar de Heer Jezus toe. Hij denkt, ik ga aan de Heer Jezus eens vragen. Welke goede dingen ik dan moet doen om in de hemel te komen? Vandaar zijn bezoek aan de Heer Jezus. En zijn oprechte vraag in vers 16. Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? De Heer Jezus geeft antwoord vers 17. Waarom noem jij mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar, let daar goed op, onderhoud de geboden. En dat blijkt dat hij het geestelijke karakter van de wet eigenlijk helemaal niet begrijpt. Ja, maar.
Dat doe ik toch al, denkt die jonge man. En vraagt aan de Heer Jezus, welke geboden dan? Alle geboden onderhoud ik al, wat ontbreekt mij dan nog? De Heer Jezus noemt in vers 18 daarna een aantal geboden. Je zult niet doden, je zult geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen. Eer je vader en je moeder en heb je naaste lief als jezelf. En dan knikt die jongeman. Hij zegt, heb ik allemaal gedaan. Wat ontbreekt mij nu nog? En dan gemeente, ja, dan laat de Heer Jezus zien dat de wet in de diepste betekenis liefde vraagt. Want jongelui, wat is nou de samenvatting van de wet? Antwoord 4. Je zult lief hebben de Heer je God met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand, met alles wat in je is en de naaste als jezelf. De Heer Jezus, die kijkt die jonge man heel vriendelijk aan. Het is net alsof de Heer Jezus zegt, maar waar ben ik dan in jouw leven? Ben ik dan al werkelijk belangrijk voor je? Heb jij mij al lief? En je naaste? Heb je mij al nodig als je zaligmaker van je zonden? De Heere laat ermee horen dat hij zelf lief gehad wil worden. Dat hij zelf de hoogste plaats in mensen in wil nemen. Die jonge man, hè, die moet de Heer Jezus zelf leren volgen. En door de kracht van het offer van de Heer Jezus leren leven tot Gods eer. Want dat is nou de werkelijke boodschap vanuit de wet. En dan blijkt dat die jonge man dat niet begrijpt. Aan de reactie merk je dat hij geestelijk rijk is. Deze man geeft zichzelf, zou je kunnen zeggen, een soort schouderklopje. Ik heb het heel goed gedaan. Terwijl de Heer Jezus omgekeerd juist tot inkeer, tot bekering roept. En gemeente, wat is dat dan een passend onderwijs van de Heer Jezus? Want die weet volmaakt dat deze man erg veel houdt van al zijn spullen. En graag nog meer en nog meer wil hebben. De Heer Jezus legt zijn vinger als het ware op de plek in het hart van deze jonge man. Hij zegt het. Verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. Kom dan herwaarts. Kom terug. En volg mij. En leef dan getroost. Wat gemeente weten we nog van vorige week? Wat is nou uw en jouw en mijn enige troost, beide in leven en in sterven? Als je erover nagedacht hebt, dan was dat best wel een persoonlijke en ook een directe vraag. Dat was het, vorige week. En dat is het ook vanmiddag weer. De vraag aan het begin van het gedeelte van de ellende in zondag 2 is direct al, waaruit kent u uw ellende? Catechismus, die vragen we naar onze persoonlijke kennis. Naar een persoonlijk doorleven van onze ellende. Dat woord ellende, dat betekent eigenlijk als een balling in een vreemd land zijn. En het gevoel ook ervaren dat je bent op een plek waar je eigenlijk niet hoort. Je bent dan uitlandig. Je bent dan ellendig. Bijbels gezien moet je dan beginnen bij het begin, bij Adam en Eva in het paradijs. Want die voelden zich zo thuis in dat paradijs. Adam en Eva, die moesten het paradijs achteruit toen de zonde in de wereld kwam. Toen waren ze niet meer voortdurend dicht bij God. Zo is dat sindsdien met iedereen van nature. Wij allemaal zijn verbannen uit de gemeenschap met God. We zijn God kwijtgeraakt. We zijn ons thuis kwijtgeraakt. We zijn alles kwijtgeraakt. Zoals we geboren zijn, kennen we de Heer niet meer. Zien wij de Heer niet meer. Horen we de Heer niet meer. Smaken en proeven wij de gemeenschap met de Heer niet meer. We leven nu van nature buiten God. We zwerven buiten het paradijs rond. We zijn rusteloos in deze wereld op zoek naar het paradijs, maar buiten God. En dan is dit onze ellende, dat we van nature onze ellende niet kennen. Dan weten we het niet, dat we ellendig zijn, uit het land, weg bij de Vader vandaan. Want daarom, gemeente, moeten wij onze ellende leren kennen. In dat opzicht is het een ware uitspraak die ik van de week bij de voorbereiding van de preek tegenkwam. Onze eerste levensbehoefte is onze zonde te leren kennen. We zullen immers de Verlosser en de verlossing niet nodig hebben als we niet beseffen wie we zijn en wat er met ons aan de hand is. Ons thuisland, gemeente, dat moet de hemel weer worden. Ja, toch? Ons thuisland, dat moet de hemel weer worden. En dan kunnen we nou alleen komen door de Heer Jezus. Want Hij is de weg. Hij is de waarheid en Hij is ook het leven. Hem moeten we lief krijgen en voor Hem moeten we leren leven. De Heer, die roept ons op om ons tot Hem te bekeren. En de Heer, die doet ook niets liever dan mensen tot zich trekken. En daar heeft de Heer zo zijn eigen manieren voor. Want dat gebeurt er ten diepste wanneer de Heilige Geest zo'n persoonlijke kennis van je ellende bij gaat brengen. Denk nog even aan die jonge man. Dan legt de Heer als het ware zijn vinger op die plek ook in mijn hart en in mijn leven. En je ogen gaan open. Je begrijpt nu dat jij in jezelf de Heere helemaal niet lief hebt. Vol schaamte buig je hoofd vanwege je zonden. Je ziet nu je ongerechtigheid, je geestelijke onreinheid. En je gaat het ervaren. Ik heb God inderdaad de hoogste plaats in mijn leven niet gegeven. Terwijl God daartegenover altijd mijn behoud en mijn zaligheid op het oog heeft gehad. Je gaat het ervaren van binnen. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven en gedaan wat kwaad was in uw oog. Je ziet jezelf nu staan buiten de gunst en de gemeenschap met God. Jongelui, je mist Hem. Terwijl je Hem niet meer missen kunt. En van binnen je hart wordt iets van die hartelijke droefheid naar God geboren. Een schreeuw van binnen. Een verlangen naar de levende God. En mensen die gaan zich bekeren tot God. Zeker. Ik weet heel goed dat het soms moeilijk voor ons kan zijn. Heel moeilijk zelfs, om deze dingen helder te hebben voor jezelf en ook onder woorden te brengen voor jezelf, voor al
jongelui, jongens en meisjes, voor al, wanneer de Heere al op jonge leeftijd in je aan het werk gaat. Eén ding is zeker. Net als de jongste zoon zeg je dan, en ik zal opstaan. Ja, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Want je hebt de Heere zo onuitsprekelijk lief gekregen. Stop in dat werken, hè. En merk je wel, dat de wet inderdaad zo'n tuchtmeester is tot Christus. Dat betekent dat de wet je uitdrijft naar Christus. De Heilige Geest hanteert met een eeuwige zondaarsliefde de wet die gedoopt is in het middelaarsbloed van Christus. Om mensen voor te drijven. Om mensen uit te drijven tot Christus. Gemeente, roep het aan vragen op. Wanneer de catechismus zo begint, moet je niet ergens anders beginnen. Bij het geloof in de Heer Jezus Christus bijvoorbeeld, zondag 7. Gemeente, toch niet. Bedenk in de eerste plaats dat in de gemeenschap met Christus gebogen wordt onder de eis van Gods wet. Het is met andere woorden, alle geloofswerk, wanneer je gaat zeggen, inderdaad, u hebt gelijk, uw doen is rein, uw vonnis is totaal rechtvaardig. Iets anders gezegd, ook zondag 2... staat helemaal onder de koepel van die enige troost beide in leven en in sterven. Let daarna ook op de orde in het onderwijs van bijvoorbeeld de evangelist Johannes. Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Let daarna ook op de orde in het onderwijs van de Heer Jezus zelf, rijke jongeling bijvoorbeeld. De weg waar langs hij een zondaar of een zondares redt, is telkens door zo iemand te plaatsen voor het gebod. Met een enkel woord, of ook met veel onderwijs. Let op de orde in de bekering van Saulus. Wanneer Saulus op de weg naar Damascus wordt neergeworpen, hoort Saulus van de Heere zelf, Handelingen 9 vers 5, ik ben Jezus die u vervolgt. Let op de orde bij de Samaritaanse vrouw. Ze wordt apart genomen. De Heer Jezus die vertelt van de heerlijkheid die in hem te vinden is, waarna hij er plaats voor gaat maken door te plaatsen voor de spiegel van de wet. Gemeente, laten we de Bijbelse lijn vasthouden. De kernbron van de ellende is de wet. Gehanteerd door de Heer Jezus zelf. Hij overtuigt je daardoor tot in de kern van je bestaan. Om zo plaats te bereiden voor de Heer Jezus en zijn persoon en werk. De volg gaat er over de eis van de wet bij de gedachte in vraag en antwoord 4. Dan merk ik ook echt dat vraag en antwoord 4 voortborduren op vraag en antwoord 3. De vraag is, wat eist de wet dan van ons? Jongelui, denk even mee. Hoe kunnen wij nou weten hoe we leven moeten? Nou, dat lezen de 10 woorden. De 10 geboden.
Elke zondagmorgen luisteren we ernaar. En jongens en meisjes, hoe was het dan bij Adam en Eva? Bij de schepping? Ja, kijk, die kregen de wet van God in hun hart ingeschapen. Ze wisten het simpel gezegd. En zo leefden ze er ook eerst naar. Je weet dat de Heer met Adam en Eva bepaalde afspraken had gemaakt in het zogenaamde werkverbond. Dat gebeurde allemaal voor de zondeval. Lees voor jezelf maar na Genesis 2 in samenhang met Romeinen 5. Adam ging het verbond met God volkomen vrijwillig aan. Jongelui, het was dus zijn diepste verlangen om de Heere te mogen dienen. Daarin vond hij ook echt zijn grootste blijdschap. De Heere vroeg hem te gehoorzamen, om voort te gaan God en zijn naaste lief te hebben. Omgekeerd was de belofte, wie dat doet, die zal leven. We weten wat er gebeurd is. Adam en Eva, die hielden zich niet aan dit verbond met God. Ze aten wel van de boom en sindsdien maken alle mensen deze keus. Wij hebben ons in Adam als ons verbondshoofd van God afgekeerd. De Heere, die bleef uiteraard wel onze rechtmatige eigenaar, die van onze volkomen onderhouding van de wet vragen mag. Maar het aangrijpende is dat we daar nu zo blind voor geworden zijn. Misschien wel net als die rijke jongeling, die heel tevreden is over zichzelf en die begrijpt wat de eis van de wet nu echt is. Terwijl omgekeerd, wanneer de Heere in je leven komt en de Heilige Geest aan het werk gaat in je hart, je ogen juist daarvoor open gaan. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Christus, hoort u dat, gemeente? Dat leert ons Christus. Niet Mozes leert ons wat de inhoud van de wet is. Die kan ons niet overtuigen van de geestelijkheid van de wet. Maar Christus leert de mens wat de inhoud van de wet is. In het geestelijke leven. In het zaligmakend werk gebruikt de Heer Jezus zelf de wet. En dat kan voor ons een verborgenheid zijn. Misschien herkent u het wel. Als de Heer in je leven komt, gemeente, heb je voor dat punt zo vaak zelf geen oog. Er zijn zoveel nieuwe gevoelens en zoveel nieuwe ervaringen in je leven binnengekomen. Jongelui, nieuwe gedachten, nieuwe verlangens, nieuwe gevoelens, noem maar op. Je ervaart gemis en droefheid en blijdschap, onuitsprekelijke blijdschap zelfs. Dat ligt zo door elkaar heen, om zo te zeggen. Christus hanteert de wet in liefde. En dan ervaar je met zoveel zoetheid. Ik heb gezondigd tegen een goedertieren en barmhartig God. Zou het ook zo kunnen zeggen. Christus, als profeet, ontdekt je aan je ellende, zodat je nodig gaat krijgen als priester, en dan al, jongelui, hè, dan al wil je voor hem leven als je koning. Want de zaligheid van al Gods kinderen is vanaf het allerprilste begin het werk van een drie-enige God. Echt waar. Vanaf het allereerste begin. Het werk van een drie-enige God. Het totale werk van de verlossing. Ook is het gedeelte waarin het vooral gaat over de ontdekking van de ellende, vloeit helemaal voort uit Christus. Kun je nooit losmaken van Christus en zijn persoon en zijn werk. Want dan horen doden de stem van de Zoon van God. Wanneer de eis van de liefde op je hart gebonden wordt. Zo vat de Heer Jezus samen, anders zegt het, u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede, dit gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt nou de ganse wet en de profeten. Gemeente Christus, leert je met je hart te verstaan dat hij niet de hoogste plaats in mijn leven inneemt. Terwijl het wel zo zou moeten zijn. Christus, leert je met je hart te verstaan dat er binnenin mij zoveel is wat haaks staat op wat hij vraagt. Dat ik hem in één woord niet lief heb. Dat ik in mezelf het liefste zo ver mogelijk omdool buiten hem op mijn eigen gekozen wegen. Want dat, hè, en nog oneindig veel meer zit allemaal opgesloten in dat korte, puntige woordje. Liefde. Hem liefhebben. Wat het is. Naar hem verlangen. Eerlijk wezen gemeente. Naar hem verlangen. Dat is met hem leven. Leg je leven ernaast. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand en met al je krachten, met je totale bestaan, met je totale mens zijn, ouderen, met je gevoelsleven, met je beoordelingsvermogen, met je intelligentie, met je geheugen, met je diepste bedoelingen, je gedachten, je woorden, je werken. Heb nou zo de Heere lief, boven alles, en dan ook de naaste als jezelf. De naaste gemeente. Dat zijn niet alleen de huisgenoten des geloofs, met wie je het best vinden kunt, zeg maar. Of je huisgenoten zelf. Maar breder, het begrip naaste, dat gaat eigenlijk over alle mensen. Iedereen dus, die wij zo op onze weg geplaatst zien. Zijn je vrienden, maar ook je vijanden. Voor u nodig is, gemeente. Om ook een heel ontstaan in deze multiculturele, multireligieuze samenleving, je te laten zeggen door deze dingen, heb die naaste van u lief als uzelf. Let er wel op dat de Heere niet van ons vraagt om onze naaste meer lief te hebben dan onszelf. Denken mensen, dit is niet zo. In de juiste verhouding zoek je altijd naar evenwicht. en bewaak je de grenzen, ook van je eigen kunnen. Heb nou de Heere lief boven alles, en de naaste als jezelf, gemeente. Wat zeggen we dan? Weten we al dat onze zonden en ons zondige bestaan totaal haak staat op de eis van de liefde van God? Want ook dat, hè, wordt in de inleving, in het leven met de Heere, meer dan leer je het kennen, aanvankelijk inderdaad, maar ook in de voortgang. Die smart, oh die smart van de liefde, het zoete van het berouw en het warme van die boetvaardigheid van het geloof. Het klinkt tegenstrijdig en toch is het zo. Dan ligt er vreugde. Jongens, een onuitsprekelijke vreugde in die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. En hij begint iets van die beleving, die ogen in het psalm, die we nu samen gaan zingen. Tweede vers van psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Tweede vers van psalm 143. De wet en de kennis van de zonde, eerst het onderwijs door de wet, daarna de eis van de wet, nu als derde ook de verhouding tot de wet. Dan gaat het daarna namelijk over de vraag en antwoord 5. De vraag is dan, kunt u dit alles nou volkomen houden? Even meedenken, gemeente. De Heer Jezus stelde die vraag eigenlijk ook aan die rijke jongeling, terwijl die hem liefdevol aankeek. De Heer Jezus had het beste met die jonge man voor. Zijn antwoord was op een bepaalde manier toch, ja, ja, ik heb alles onderhouden van mijn jongste jaren af. Nu weten we natuurlijk niet, wees in de Bijbel niet van, hoe het daarna is gegaan met die jonge man. Het zou kunnen zijn dat die vraag het begin is geweest van zijn bekering tot God. Staat er niet, blijkbaar, is dat niet de bedoeling van God geweest om ons daarmee bezig te houden. We lezen helaas dat hij bedroefd wegging toen de Heer Jezus hem confronteerde met de geestelijkheid van de wet. Hoe anders gaat er in dat licht aan toe in de catechismus? Dan hoor je het antwoord van iemand die door de Heilige Geest geleerd heeft
dat hij niet één gebod heeft kunnen houden. Dan leer je dus kijken in de spiegel van de wet. En het antwoord op de vraag van zojuist wordt dan geboren, wordt dan gegeven? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten van nature. Dat betekent mijn niet wedergeboren hart, mijn natuur, die sinds de zondeval totaal verdorven is. Jongens en meisjes, denk aan vogels in de lucht. Je ziet aan de manier van vliegen, die zijn daar in een element. Die zijn al vliegend in de lucht. Daar zijn ze thuis in, om zo te zeggen. En zo is nu ook van nature met een mens en de zonde. De zonde is zijn element geworden. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Geef een meedenken, gemeente. De wet vraagt een volkomen liefde tot de Heere en onze naaste. En van nature haten we dat en vluchten wij daar vandaan. Met andere woorden, onze zonde is niet iets passiefs, maar is ook iets actiefs. We hebben een actieve, doorgaande zondige gerichtheid. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God, zegt de apostel. Gelukkig worden mensen door de algemene genade van God bewaard. Want anders zouden wij niet kunnen leven op aarde. Maar in de kern leert de Bijbel ons dit wel. Ten diepste zondigen wij onophoudelijk tegen de geboden van God. Met gedachten, met woorden en ook met werken. Gemeente, hoe is het nou met ons in deze dingen? De Heer Jezus, die wil zo graag dat we als het ware kijken in de spiegel van de wet. Dat betekent dus dat we naar onszelf gaan kijken zoals de Heer dat doet. En dat niet met het doel om ons van hem af te stoten, zo niet. Juist niet zelfs. Het doel van de Heer hiermee is juist om ons te behouden. Om ons zalig te maken. Om ons echt gelukkig te maken. Want alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus en het rusten op zijn offer ligt de echte en diepe vrede en de werkelijke blijdschap. In een spiegel kijken, dat kan confronterend zijn, toch? En dat is waar. Kan confronterend zijn. Zo ook hier. Maar het is zo bevrijdend wanneer het ons bij de Heer Jezus brengt. Want wij zullen het evangelie pas echt begeren en waarderen als we overtuigd zijn van onze ellende. Niet dat zondekennis dus een voorwaarde is om tot de Heer te mogen komen. Zo niet. Iedereen, gemeente, onthoud dat. Iedereen is hartelijk welkom zoals hij of zij is. Maar alleen diegene zal komen die zichzelf leren kennen zoals hij of zij is. Zo bekeken is de kennis van onze ellende wel pijnlijk, maar toch ook een zegen. Het is een pijn
die bedoeld is om je bij de Heer Jezus en tot God te brengen. Misschien zeggen wij dan, maar wat nu, wanneer ik mijn zonden niet voel? Ga dan met zo'n hart, waarmee u uw zonden niet voelt, ook naar de Heere toe. Begin er dan maar mee om je leven eerlijk langs de maatstaf van Gods geboden te leggen. De Heere, die wil het zegenen met die ontdekking, waardoor we onszelf gaan zien zoals Hij ons ziet. Want gemeente, alleen wie zo eerlijk voor God durft te zijn, die zal genade ontvangen. Alleen God kan je vrijspreken wanneer je zonden en verlorenheid voor Hem erkent. Mag eens vragen, gemeente. Zijn wij zo onszelf eens tegengekomen met die verloren zoon op die weg terug naar de Vader? Dan wordt het makkelijk voor ons om de Heere te belijden dat wij tegen al de geboden van de Heere gezondigd en overtreden hebben. Daar hebben we enigszins ingeleefd dat wij voor het recht van God niet kunnen bestaan. Er is altijd zo'n helder kenmerk van genade dat je jezelf leert veroordelen voor het aangezicht van God en Hem in zijn oordeel toeleert vallen. Je ervaart de genade van God onwaardig te zijn. En tegelijkertijd kun je niet vandaan blijven. Denk aan die verloren zoon. Denk aan die hoofdman over 100. Het is in dat licht bekeken een zegen wanneer je gaat ervaren dat er van onze kant vandaan geen doen meer aan is. Want dan zegt de Heere het, dat vijanden met God worden verzoend. Want wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Want denk ook aan degene in de gemeente bij wie het licht van de Heilige Geest in hun harten geschenen heeft. We werden inderdaad zondaar voor de Heere, een overtreden van al Gods geboden. Met diepe schaamte moeten we de Heere onze zondige natuur belijden. Wat kan er veel in mensen omgaan wat niet goed is. Kind van God, juist in de heiligmaking, geeft dat bij tijden zoveel strijd. Hoor dan ook het andere, wat helemaal hoort bij de prediking van zondag 2. Hoor dan hoe Christus als het einde van de wet hartelijk, vriendelijk en bewogen toeroept, die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Gemeente, er is voor arme zondaren en zondaressen hulp besteld bij een hel die verlossen kan. En dat is nou onze Heer Jezus Christus. Wie de Bijbel zo vaak leest, dat Hij de wet volkomen heeft volbracht. Hij heeft de vloek weggedragen, doordat Hij zelf tot een vloek wilde worden. Daarom schenkt Hij zijn gerechtigheid weg aan armen en ellendigen die om Hem verlegen zijn geworden en die tot Hem de toevlucht nemen. Je leest Psalm 40 vers 8 en 9. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. En gemeente, dat heeft hij gedaan ook. En juist daarom, omdat Christus alles heeft gedaan en alles heeft volbracht, is er ruimte in zondag 2. Ruimte, veel meer dan ik zeggen kan. Ruimte zondag 2 voor verlorenen, ruimte in hem. Dan leer je ellende kennen uit de wet van God. En je leert troost kennen uit het evangelie van God. Dat evangelie dat maar één naam heeft als middelpunt. Jezus Christus, onze Heere. De wet en de kennis van de zonde. Eerst het onderwijs door de wet, daarna de eis van de wet. En als laatste ook de verhouding tot de wet. Nog even terug, gemeente, naar die rijke jongeling van het begin van de preek. Na het gesprek met de Heere Jezus gaat hij bij de Heere Jezus vandaan. Bedroefd, zegt de Bijbel. Want hij had vele goederen. Hij had zoveel. Oh, hij had toch zoveel. Waar hij maar geen afstand van wilde doen. En de Heere Jezus, merk daarop, de Heere Jezus die keek hem na, in gedachten ook bedroefd. Gemeente, wat is onze reactie na vanmiddag ga niet bij de Heere Jezus vandaan. Jongelui. Ga niet bij de Heere Jezus vandaan. Moet je nooit doen. Echt niet. Maar vlucht tot hem. Die ons ook naar de boodschap van vanmiddag vriendelijk nodig. Laat de prediking van de wet ons uitdrijven naar hem die leven geeft en het leven is. Denk erover na vanavond. Een arme zondaar en een rijke Christus. Die twee, hè? Die passen zo goed bij elkaar. Kan niet beter. Een arme zondaar. En een rijke Christus. Want deze. Die ontvangt de zondaars. En eet met hen. Amen. Af van Psalm 32. De versen 3 en 6.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.